jaar. Nieuwe, Jesaja zat er geloof ik ook en Openbaring zegt het ook, hij maakt alle dingen nieuw. En we mogen ook dit nieuwe jaar weer nieuwe dingen gaan stappen, nieuwe dingen gaan ontdekken met hem, nieuwe dingen gaan doen met hem. En dat het een mooi jaar mag worden samen met hem. Als je het samen met hem doet, wordt het altijd een goed jaar. Ook al loopt het niet lekker, het is altijd goed met hem. Want we hebben een goede God en een levende Heer. Hoewel het een zwaar jaar achter de rug hebben met allerlei ellende, met oorlogen, economische crisissen en energie en stikstof en protesten, noem het allemaal maar op. En er is mooi dat zelfs in de schepping is gelegd dat je elk jaar weer opnieuw mag beginnen. Met hem altijd opnieuw mag beginnen. Dus dat is ook wat dit zegt. Hè? En, John Patrick zei al wat er staat in het Hebreeuws.
Shana Tova.
Dat betekent gewoon een goed jaar. Maar de titel van vandaag is een zoet jaar. Een zoet nieuw jaar. Ik wil eerst een stukje met u lezen uit Genesis 22. Ik zeg Genesis 22. Ja, Genesis 22. Ronald, je moet even de... Even de dingen inschakelen. Ja. Nou, hij doet niks hier. Doe jij het even? Nou. In ieder geval Genesis 22 vers 9 tot 14. Voor degenen die een app hebben of een Bijbel bij zich hebben natuurlijk. Vanaf vers 9 in Genesis 22. Ja. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen, doe hem niets, want nu weet ik dat u een Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Yahweh Jireh betekent dat. Dit Bijbelgedeelte hebben Joden en wij op deze dag eigenlijk gemeen. Daarom begin ik ermee. Waarom? Komt dadelijk wel tot uiting. Maar ik wil u vandaag meenemen in hoe een Joods gezin, vandaar ook het begin met Shana Tova, hoe een Joods gezin het nieuwjaar viert. Ik heb het verhaal samengesteld uit diverse bronnen en daar één verhaal van gemaakt. Dus ik wil u gewoon meenemen in het verhaal van een gezin. Een Joods gezin die nieuwjaar viert. Het is maandag 26 september 2022. De eerste van twee dagen van Joods nieuwjaar. Het Joodse Rosh Hashanah. Wat letterlijk betekent het hoofd van het jaar of begin van het jaar. Het is de eerste dag van de maand die genoemd wordt Tishri. En als familie komen wij bij elkaar en is het echt een vreugdevolle dag als we hier bij elkaar komen. En een van de kinderen vraagt aan vader, waarom vieren wij nieuwjaar op de eerste dag van de zevende maand en niet op de eerste dag van de eerste maand, de maand Nisan? En vader antwoordt, deze dag is de dag waarop de mens is geschapen door God en God hem zijn levensadem inblies. Het was het begin van het leven van de mens. Het begin van het leven. Ook was het de dag dat Abraham het bevel opvolgde om zijn zoon Isaac te offeren. En daarmee ook God zijn leven spaarde en hij een nieuw leven als het ware kon beginnen. En inmiddels zijn ook de oogsten allemaal binnengehaald en is de natuur op dit moment aan het afsterven. Een geschikt moment om een nieuw begin te maken. En ook de maan begint vandaag met zijn nieuwe cyclus, de nieuwe maan. Dat is een gegeven. Een nieuw begin, wat ook de maand Tishri betekent. Begin. Het antwoord van de vader was voor het kind afdoende en zij steekt twee kaarsen aan. Ik wou nog twee kaarsen meenemen, maar ik dacht van er staan hier vast wel van die elektrische dingen, maar staan er ook niet. De twee kaarsen als het beeld van de twee getuigen die op de muren van Jeruzalem uitkijken naar de horizon om te waken tot ze de eerste strook van de nieuwe maan zien. En op het moment dat die zichtbaar zou zijn, dat is het moment. Maar voor die tijd gaan we eerst met elkaar een appel eten en die wordt in honing gedoopt. We wensen elkaar dan een zoet nieuwjaar. Een zoet nieuwjaar, oftewel een Oma et Tumba, zoals de appel is, of simpelweg een Jean Tova, een goed jaar. Maar de appel is zoet vanwege de honing. Vreugde die ook een keerzijde kent, want hoe zoet de honing ook is, hij wordt geproduceerd door bijen die steken. Rosh Hashanah gaat er ook om tot inkeer komen, om tot een omkeer komen, om te komen tot het vormen van die pijnlijke steken om te zetten in iets goeds, in iets zoets. Dat de bij ook sterft, het pijnlijke sterft om het om te zetten in iets zoets. Zo zegt vader tegen zijn kind. In de namiddag wandelen we eerst naar een stromende rivier. We hebben er net van gezongen. En dan zeggen wij een speciaal gebed op, de zogenaamde Tashlig. En we spreken dan de woorden uit. En nu schudden we onze kleren door elkaar. Onze zonden, onze fouten, de pijn die we hebben toegebracht en de schade die we hebben toegebracht aan onszelf en ook aan anderen, worden in het water geworpen. Maar alleen het schudden van kleding reinigt ons niet. Het is een symbool, een teken van onze intentie. Een proces, vandaag begonnen, om het verkeerde en het slechte te zuiveren, om het juiste en het goede te omarmen, mogen dit proces de ultieme vervulling vinden in de komende dagen. En als wij dan ons gebed geëindigd hebben en die woorden geëindigd hebben, dan nemen wij broodkruimels en gooien dat in het water en stroomt het weg zoals de zonden wegstromen voor ons leven. Dat is het beeld daarachter. Even daarna verschijnt de nieuwe maan aan de hemel. De twee getuigen die zien het en die blazen op de shofar. En het bezuingeschal zal die dag wel 100 keer klinken tijdens Rosh Hashanah. En het gebeurt door het blazen op die ramshoren. De horen van een ram die ons herinnert aan Abraham, die uit de struik verloste op het moment dat hij zijn zoon wilde offeren. En hij die vast ziet zitten in die struik. En Abraham grijpt die ram en offert daarvoor in de plaats van zijn zoon. En die ramshoren die wordt dan gebruikt op de Rosh Hashanah. De shofar die we horen op dit moment, die heeft een langgerekte toon. Die langgerekte toon is de toon en de manier waarop een koning werd binnengehaald. Hoe die werd geëerd. Het herinnert ons als Joods volk hoe God onze koning is. En dat wij dat mogen vieren met elkaar, dat we een koning hebben in de hemel. Het is een shofar van vreugde, het is een shofar van feest. En als we de shofar horen, dan laten we ook onmiddellijk alles uit onze handen vallen. Wat we aan het doen zijn ook, maakt niet uit. En we gaan naar de synagoge om de dag van het blazen van de shofar te vieren. Of in het Hebreeuws de Yom Teruah. Want dat is de officiële naam van deze feestdag. Het is niet Rosh Hashanah, maar Yom Teruah. En we komen de synagoge binnen. En deze is helemaal in het wit aangekleed. Voor de ark hangt een wit kleed. En daarin zijn de rollen opgeborgen. Ook de rollen zijn in het wit gekleed. Ook de gazan, de voorzanger in de dienst, is in het wit gekleed. Iedereen die bij de dienst betrokken is, is in het wit gekleed. Het is een symbool van onze volledige overgave aan God. En het wordt een hele lange dienst. Een dienst wel van ruim 4 uur. Een dienst die heel veel gebeden bevat, woordverkondiging bevat. Maar het is een lange dienst. Maar so far, so good. En opnieuw wordt er op de shofar geblazen. Nu niet lang gerekt, maar kort en krachtig. Poep, 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 poep. Het is het teken van oordeel. Want naast dat het een feestdag is, is het met name ook wat wij noemen de Yom Hadin. De dag van het oordeel. En hierin staan inkeer en omkeer centraal. Net zoals de broodkruimels. En nog meer gebeden worden gebeden. Ook het zogenaamde Avinu Malkenu, een indringend gebed tot God om vergeving van alle dingen die verkeerd zijn gegaan. Het zou namelijk zijn op deze dag dat alle inwoners van de aarde als een kudde schapen langs Gods troon passeren en in die hemelse rechtbank gaan dan 3 boeken open. Degene die volmaakt godvruchtig is geweest het afgelopen jaar, die wordt meteen geregistreerd in het boek des levens. Degene die ernstig gezondigd hebben, die worden gelijk geregistreerd en die worden verzegeld in het boek des doods. Alle anderen die er een beetje tussen zitten, die worden ingeschreven in het boek der herinnering. En hun oordeel wordt opgeschort tot Yom Kippur. De grote verzoendag. Dus vanaf vandaag hebben wij nog 10 dagen de tijd om alles goed te maken wat verkeerd is gegaan. Nog 10 dagen. En we zullen er alles aan doen. We kijken terug op wat wij als individu of als gemeenschap hebben gedaan. We beloven de dingen die we verkeerd hebben gedaan om die om te zetten, om het komende jaar beter te doen. Tijd om ons te buigen over verbeteringen totdat Yom Kippur begint. En op deze feestdag wordt de verzoening met God voltooid. Om deze reden heet deze feestdag ook wel Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, de dag van herinnering. Daarnaast ook wel Yom Teruah, de dag van de bezuingeschal volgens Leviticus 23. Wat zegt, spreek tot de Israëlieten en zeg in de 7e maand, op de 1e dag van de maand, moeten we een rustdag houden, een gedenkdag, aangekondigd door bezuingeschal, een heilige samenkomst. Al met al is Rosh Hashanah voor ons dus aan de ene kant een feest dat wij God als koning hebben, een feest van herdenking, maar ook van bezinning. Een tijd van vergeving, een tijd van vergeving ontvangen en vergeving schenken. Gevolgd door 10 dagen om er alles aan te doen om maar in dat boek van het leven te komen. En niet in het boek van de dood. Een tijd om bij beide stil te staan, aangewakkerd door de ramshoren. Het blazen erop, welke als een soort wekker fungeert voor iedereen. Die ons geestelijke leven weer wakker schudt, in onze relatie met God weer doet herdenken. Tot zover het Joodse feest. En we houden het vandaag kort, want we willen ook vandaag een soort dag van herinnering houden. We houden ook het avondmaal. En we willen ook hem danken voor al de dingen die zijn geweest. Maar als je dit hoort, wat is er dan genade dat wij van het oude verbond ingegaan zijn in het nieuwe verbond. Dat we niet zoveel meer hoeven te doen. Want een genadevolle Heer hebben wij die ons gewoon in zijn genade aanneemt voor wie we zijn. Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan. Oud verbond naar nieuw verbond. En we kennen nog wel enigszins parallellen met het Joodse nieuwjaarsfeest. Ook wij worden wakker geschud door kabaal. Vanmorgen vroeg was het alweer bam, 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 bam om ons heen. En oud vuurwerk wat gevonden werd, werd nog even ontstoken. Het was niet door een ramshoorn, jammer genoeg, maar door flinke knallen. Dit ruim jaar weer 110 miljoen de lucht in gegaan. Oorspronkelijk om boze geesten te verjagen. Maar in hem zijn wij meer dan overwinnaars, dus dat hoeft allemaal niet meer. Hè? En ook wij mogen ons eraan herinneren dat wij koningskinderen zijn. Dat wij in zijn koninkrijk mogen zijn. Dat wij geliefd zijn door hem. Dat de God der goden, de koning der koningen, dat we deel mogen zijn van zijn koninkrijk. Dat we dat feest mogen vieren met elkaar, elke keer weer opnieuw. Met alle koninklijke voordelen erbij, met alle zegeningen die erbij horen, die hij ons gewoon geeft en schenkt. Dat is wat we altijd mogen vieren en altijd mogen beseffen. Aan de ene kant als dankbaarheid, aan de andere kant vanuit besef wie wij vertegenwoordigen. Maar ook bij ons is het nog wel een tijd van bezinning. Een gedenkdag. Vaak met goede voornemens, die na de tweede week in januari alweer voorbij zijn. Vaak loze voornemens. Maar toch is het goed om ook vandaag stil te staan bij je geestelijk leven. Vanuit het besef dat je een afgezand bent van de koning der koningen. Even reflecteren op waar sta ik nu eigenlijk in mijn leven. Waar sta ik nu in mijn relatie tot God? Hoe sta ik nu in mijn relatie tot mijn naaste? Uiteindelijk komt het daarop neer. Of zoals David zegt in Psalm 139, dat begint met de woorden: Heer, u doorgrondt mij, u kent mij, u kent mijn zitten, mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn gedachten, u onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, u bent met al mijn wegen vertrouwd. Hij kent al jouw wegen. En dan eindigt die psalm met de laatste verse, waarin David het als het ware uitroept: doorgrond mij, o God, ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Dat is eigenlijk nog een beetje vanuit het oude verbond. Kijk of er bij mij een schadelijke weg is, waardoor ik in het boek des doods kom, en leid mij op de weg van het leven, het eeuwige weg, de boek des levens. Een schadelijke geval is in ons geval, in het nieuwe verbond, in Christus, niet een weg die schade berokkent aan onze relatie met God. Helemaal niet. Maar die schade berokkent aan de relatie met onze naaste of aan onszelf. God heeft een hekel aan zonde, niet omdat het wat met hem doet, maar omdat het iets met ons doet en met onze relaties om ons heen. Hij heeft ons daar liever dat we ons daarvan onthouden voor onszelf. Wij kunnen vaak niet met de gevolgen van zonde omgaan. Hij wel. En daarom is het goed voor ons om onszelf en de relatie om ons heen, om eens te reflecteren van die schadelijke weg die we bewandelen. En het woord schadelijk, atzaf, betekent in het Hebreeuws zowel pijn hebben als pijn aandoen. Dus je kan pijn ontvangen, je kan ook anderen pijn geven. Je kan zorgen hebben, je kan zorgen aan anderen bezorgen. Je kan beledigd worden, je kan iemand beledigen. Het is een wederkerig werkwoord, schadelijk. Atzaf. Wat dat betreft mogen ook wij met nieuwjaar gewoon eens reflecteren op waar sta ik nu. Niet om het zij in het boek des levens te komen, niet om het zij in het boek des doods te komen, maar om een weg te bewandelen die tot zegen is van zijn koninkrijk, van de koning van wie wij een afgezand zijn. Draag ik bij als levende steen? Draag ik bij in betekenis? Beteken ik iets voor iemand anders? Voor zijn koninkrijk. Het gaat dus niet om je behoud, het gaat om hoe je bouwt. Want als je gelooft in Jezus, dan staat jouw naam al in het boek des levens. Daar hoef je verder eens niks meer aan te doen. Er is niks wat je daaruit weg kan strepen. Je hebt geen delete-knop, je hebt geen gummetje in de hemel. Er is niet van die, hoe noem je dat, die witte kalk? Typex. Hebben ze niet in de hemel. Er komen geen witte vlekjes in het boek des levens. Jouw naam staat daar en blijft daar voor altijd. Je staat genoteerd in het boek des levens. Door het geloof in Jezus zijn we voor eens, voor altijd gered. En mogen ook anderen worden gered door onze wandel, die niet schadelijk is, maar van betekenis is voor anderen. Maar het is ook een moment om stil te staan bij overwinningen. Overwinningen die we hebben behaald het afgelopen jaar. Want vaak razen we daar maar overheen. De dingen die we goed hebben gedaan, de dingen die goed zijn gegaan, de dingen die zegen hebben gegeven, daar gaan we vaak heel makkelijk overheen. Maar het is ook een dag van herinnering voor het ophalen van die gedachtes, om daarvoor de dank te brengen aan degene die ook die zegen geeft. Want vaak razen we maar door in het leven wat toch al zo druk is. De momenten van verdriet waarin hij troost gaf. De momenten van moeite waarin hij vrede gaf en rust gaf. Zoals wij dat ook ervaren. Momenten van beslissingen waarin hij leiding heeft gegeven. En uiteindelijk komt waar hij wil. Momenten van zwakheid waarin hij jou die kracht heeft gegeven om door te gaan. Momenten van pijn waarin hij verlichting gaf. Maar ook momenten dat als we als gemeente zegeningen mogen ontvangen. Mensen die misschien opstonden in een nieuwe bediening, iets nieuws begonnen. Mensen die toegevoegd zijn aan de gemeente. Mensen die kracht hebben ontvangen in ziekte of zelfs genezing hebben mogen zien. Staan we stil bij die momenten en zijn we daar de Heer dankbaar voor. En ik moet zeggen ook, ik ben heel dankbaar en Morena ook voor alle kaartjes die we ontvangen, voor de bemoedigingen die we ontvangen, voor de belletjes, voor de appjes, voor de bloemen, voor de centjes die we hebben ontvangen, allemaal als ondersteuning. En we zijn daar zeer mee gezegend en het doet je goed en dat je weet dat mensen aan je denken, met je meebidden en al die gebeden die opstijgen naar de hemel en iets bewegen, in beweging zetten. Het zijn de zonnestralen die als het ware door die wolken heen breken en je weer even weer oprichten en zeggen, dank u wel voor jullie, maar met name ook voor de Heer die daarin jouw verlichting en rust en kracht en nieuwe moed geeft. Daar mogen we bij stilstaan. Stilstaan bij die overwinningen, bij die zegeningen van God. Tel uw zegeningen is zo'n lied, hè, die we vaak zingen. Een ander verschil is natuurlijk dat de Joden stilstaan bij Abraham en het offeren van Isaac vanwege de trouw die Abraham aan God betoont. Het zijn inzet voor God om alles te doen wat God wil. Het ging bij hem om toewijding, om vertrouwen, om te doen wat God wil. En hoewel het goed is om daar ook bij stil te staan, is het bij ons natuurlijk Abraham heeft een andere insteek, andere lading. Namelijk dat God voorzag in een offer. Als beeld van het offer aan het kruis wat Jezus voor ons deed. Waar de Jood hoopte op vergeving en er alles aan deed om maar die vergeving te ontvangen en maar hopen dat hij in het boek des levens komt en niet in het boek des doods, of weer 10 dagen moet strijden om erin te komen, of weer een nieuw jaar in moet gaan om maar te hopen dat hij niet daarin terechtkomt, is het bij ons anders. Het offer van Jezus wat zo'n 2000 jaar geleden is gedaan. En wij voor altijd zijn vergeven voor al de dingen die wij verkeerd doen. Er is niks meer wat tussen ons en God instaat. De bekende tekst daar in Efeze 1 vers 7 zegt, in hem hebben wij de verlossing door zijn dood. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade die hij ons overvloedig schenkt, geeft, geschonken heeft. Hij heeft het al gedaan. Het is zo groot. Overtredingen, rijkdom, genade, overvloed. Het is ons allemaal geschonken in Christus Jezus. Hebreeën 9 vers 12 zegt, hij is door zijn eigen bloed eens en voor altijd, niet alleen voor toen, maar voor eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Niet alleen voor de mensen van toen, maar voor altijd en ook voor nu en voor wat nog komen gaat. En Johannes 2 vers 1 zegt, en als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En dan komt er nog achteraan, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Hij heeft heel de wereld met zich verzoend. Hij is ook gestorven voor die buurman die jij niet zo mag. Hij is ook gestorven voor die collega die je eigenlijk niet kan uitstaan. Hij is ook gestorven voor dat familielid waarmee je zoveel moeite hebt, ook in deze dagen. En al helemaal voor een gemeentelid waarmee je niet door één deur kan. Er is maar één deur. En dat is hij. De ramshoren met korte stoten van oordeel zal voor ons niet meer worden geblazen. Het is nooit meer poep, 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 poep. Want hij heeft het oordeel weggedragen. Het is voor ons altijd, voor eens en voor altijd, is hij onze koning en zijn wij zijn kinderen. De enige keer dat wij de ramshoren zullen horen nog, met het langgerekte geluid om de koning der koningen te verwelkomen, met de laatste bezuin, de laatste shofar, is op de dag van zijn terugkomst. Zoals er staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. Dan zullen we die langgerekte horen, die ramshoren weer horen klinken. En zullen we allemaal opkijken, daar komt de koning der koningen. En tot die tijd is voor ons het avondmaal gegeven. Om te gedenken wat hij heeft gedaan. En om te gedenken dat hij eens weer terugkomt voor ons. De koning der koningen. Een heel gezegend nieuwjaar. Amen. Eerst nog danken en dan wil ik de dienst overdragen aan jou. Vader, wat een voorrecht is het om in het nieuwe verbond te mogen leven. Ons verzekerd te weten dat we in Christus vergeven zijn van alle zonden. Dat we koningskinderen zijn. Dat we u toebehoren, dat we in uw hand zijn en dat niemand en niets ons uit uw hand kan rukken. Het is uw liefde die ons daar vasthoudt, ons omarmt. En zo danken we, Heer, dat we ook dit jaar weer opnieuw mogen beginnen. Stilstaan bij wat u hebt gedaan. De zegeningen. En de dingen die verkeerd zijn gegaan, waarvan u zegt, maar ik heb het je al vergeven. Want je bent mijn kind. En zo mogen we herdenken wat u ons gedaan heeft, voor ons gedaan hebt. We mogen dat gedenken bij het avondmaal wat u ruim 2000 jaar geleden voor ons gedaan hebt. Waardoor we vandaag nog altijd weten dat onze zonden vergeven zijn. Stilstaan bij alles wat u hebt volbracht. In de naam van Jezus. Amen.